Goedemorgen allemaal, voor zover aanwezig. Ik zou zeggen, zoek een plaats en blijf daar ook zitten natuurlijk. Hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente De Oase. Ook een welkom aan allen die meeluisteren via de internet doorheen de week. En dat is een veelvuldigheid van wat we hier hebben. Bijzonder welkom aan Paul en Rina van der Laan, die van heel ver gekomen zijn, helemaal uit Amersfoort. Maar ook dat u allemaal hier bent. En we gaan de paaskaas aansteken. Dit licht hebben we niet meer nodig om te lezen, want u ziet het licht genoeg. Maar terwijl wij kijken naar de paaskaas zo nu en dan, als we dus kijken naar de spreker en dan wat beweging willen zien, dan kijken we naar de paaskaas en dan bedenken we, Jezus Christus is het licht van de wereld en hij heeft verschenen en schijnt in ons hart. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, we komen samen in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En voor alles bidden we om de komst, de hulp, de bijstand van uw Heilige Geest. Open onze harten voor u, voor elkaar, voor het woord dat gesproken wordt. Maar hoor ook onze gebeden en u weet hoe we gekomen zijn. Met vreugde over zoveel dingen die goed gaan, die goed zijn. Maar ook met verdriet om verlies dat er ook is. En angst en pijn dat soms ook aanwezig is. We danken u voor Stefan, die gisteren jarig was, voor Gerrit, die vandaag jarig is, dat u tijd heeft gegeven aan hen, ook van dit jaar. En we bidden u zegen over hen voor het komende jaar. We denken ook aan degenen die hier normaal zouden zijn, maar nu echt niet kunnen, aan Wil. Wilt u bij haar zijn? En ook anderen, Mary, en anderen die ik nu niet noem, maar die u wel kent. En dan komen we tot u en we verwachten van u een ontmoeting. Zegen zo ook de spreker als hij uw woord doorgeeft. Amen. We gaan luisteren naar Paul van der Laan die de prediking houdt. En ondertussen zult u mij zo meteen het een en ander zien opschrijven. Ik schrijf dus op wie waar zit. Dit is conform ons protocol. En in het onwaarschijnlijk geval dat er een besmetting is, dan weten we wie bij wie gezeten heeft en ook gewaarschuwd kan worden. Maar deze gegevens worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt, worden ook niet digitaal opgeslagen waar ze gehackt kunnen worden. Dus dat is wat ik aan het doen ben. Je zou kunnen denken dat ik de preek opschrijf natuurlijk, dat zou ook een goed idee zijn. Maar nou ja, Paul, wil jij komen en het woord brengen dat de Heer je op het hart heeft gelegd?
Goedemorgen gemeente. Het is toch fijn om bij elkaar te zijn. Al is het onder bijzondere omstandigheden. Maar goed dat het toch zo kan. En ik ben daar toch wel dankbaar voor. En ook deze tweede golf zal voorbij gaan. Ik geef je alvast vooruit dat ik in het komende weeknieuws ook iets over die tweede golf zal schrijven. Maar dat is weer een heel andere tweede golf. Maar dat is niet voor vanmorgen. Voor vanmorgen gaan we het hebben over het Koninkrijk Gods. En hoe dat in ons leeft. En de karakteristieken daarvan. En we gaan kijken of we... kijk, hier, dit werkt helemaal. Ook, ja, prachtig. Je ziet het. De titel van de preek van vanmorgen is Leven de Koning. Ga ik even goed de tijd bijhouden. Het mag niet langer dan een half uur hebben we al gesproken. Dat gaan we ook doen. 10:11, dus goed. In ieder geval, de titel is Leven de Koning. Ik werd er een beetje door geïnspireerd toen ik de troonrede zag in de Prinsjeszaal dit jaar. Allemaal anders natuurlijk dan we zo gewend zijn. En ik ben wel iemand die een beetje van traditie houdt. Geen gouden koets, die komt überhaupt niet meer, maar een andere koets. En dat is op zich een goede zaak, vanwege de afbeeldingen die op die gouden koets stonden. In ieder geval, ja, maar gewoon met de auto's. Maar gelukkig, de troonrede was er wel en dat is natuurlijk wel waar het vooral om gaat. En na afloop is dan ook altijd de traditie dat de voorzitter van de Eerste Kamer zegt, leve de koning. En dan zegt iedereen drie keer, hoera, hoera, hoera. Alleen dat hoera, hoera, hoera zat er dit keer niet in. Dus dat was een beetje schraal. Maar ik dacht, Zonder te schreeuwen. Wat wij aan het eind van deze preek misschien kunnen doen, is als ik dan levende koning zeg, dat u drie keer zachtjes mompelt: heilig, heilig, heilig. Dat is in ieder geval de Bijbelse term van de hoera. Maar goed, dat komt dan pas helemaal aan het eind. Ik begin een beetje met de tijdzetting weer te geven. En daar ook een paar teksten over te lezen. En dan gaan we wat dieper in op de karaktereigenschappen van het Koninkrijk Gods. Een heel belangrijk thema, u heeft het vast eerder gehoord, maar ik moet het nu eventjes weer in herinnering brengen. Vooral in het Nieuwe Testament is het thema: het Koninkrijk van God is hier, maar nog niet voltooid. Het is nog niet tot volkomenheid gekomen. Een theoloog als George Ladd, die heeft daar zijn hele boek van New Testament Theology op gebaseerd eigenlijk. Dat is het thema dat hij boek voor boek behandelt. En dat het hier is, dat blijkt natuurlijk al als Jezus zijn discipelen uitzendt. Hij is nog niet gestorven, dus hij zegt niet, roep ze aan om mij als verlosser te aanvaarden. Dat zijn hun zonden, dat ik geleden heb voor hun zonden. Nee, hij geeft ze de boodschap mee. Vertel, echt het nieuws, het koninkrijk der hemelen, zoals Matthäus dat zegt, of het koninkrijk God, zoals de andere evangelisten dat benoemen. Het koninkrijk God is gekomen. Het koninkrijk God is hier. Dat, en in die politieke context van die tijd kan niet anders gedacht zijn en is ook gedacht, merk je aan de reacties onder andere van de apostelen en leerlingen van Jezus, dat, oh, hij gaat die Romeinen eruit jagen, hij is de Messias, de gezalfde, en hij vestigt nu het koninkrijk van God hier op aarde, hier in Israël. Dat moet de gedachte geweest zijn. Dus een vrij revolutionaire gedachte dan. En je kan je nou ook wel voorstellen dat de leiders die toch heulden met de Romeinen en ook beseften van ja, die Romeinen, de zoonmacht, daar kunnen we toch niks tegen doen. Laten we dan maar zo goed en zo kwaad als dat kan met ze meedoen. uiteraard bij de Romeinen zelf was dat een gedachte die helemaal niet mocht leven en die uitgeroeid moest worden. Hoe dan ook, het wordt natuurlijk allengs duidelijk, ook in de woorden van Jezus, dat het Koninkrijk van God is inderdaad hier, manifesteert zich waar hij zelf en waar zijn discipelen zijn, maar het is nog niet volkomen, het is nog niet voltooid. En waar is dat Koninkrijk Gods dan, als hij zegt hier? Het is in de gelovigen, het is in de leerlingen van Jezus, daar is het Koninkrijk van God. Dus het Koninkrijk van God is hier, waar? Bij u en in de gemeente, ook in de gezamenlijkheid. Dat is echt een heel belangrijk thema om dat goed te begrijpen. Maar wanneer is het volkomen? Het is volkomen als Jezus is teruggekeerd op aarde en werkelijk als koning zal heersen in Jeruzalem. Dan is het, dan worden al die beloften die ook in het Oude Testament staan, die worden allemaal vervuld. Dus als ik het vandaag heb over het Koninkrijk van God, spreek ik zeker niet uitsluitend over de periode die komt, het duizendjarig vrederijk onder het koningschap van Jezus, maar spreek ik vooral over het Koninkrijk van God dat in u is. Dat is heel belangrijk, dat wij al gaan voorleven wat eens volkomen zal zijn. De normen van het Koninkrijk van God, nou, wat dat karakter is, daar zullen we het later over hebben. Eerst twee teksten. Even kijken, werkt die? Ik heb hem. Oh ja, hij staat nog op af, sorry. Ja. Die het begin en het einde een beetje weergeven. Dit is een tekst uit het Oude Testament, geciteerd in het Nieuwe Testament. Uit jou, Bethlehem, in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Dit was eigenlijk zo'n heldere profetie, dat toen de drie wijzen, de drie magiërs, astrologen eigenlijk, bij Herodes kwamen en vroegen, ja, we hebben een ster gezien, weet u waar de komende koning geboren is? Nou, Herodes sloeg gelijk op tilt natuurlijk, hij was een heel wantrouwige man. Die denkt, waar hebben we het hier over? Die zag dat gelijk als een bedreiging. En hij haalde de schriftgeleerden erbij en die zei, kunnen jullie me vertellen waar die nieuwe koning geboren wordt? En ja hoor, wat ze dus vooral niet hadden moeten doen, was deze tekst citeren. Ze konden toch rustig zeggen, ja, we weten het ook niet zeker. Theologen weten het nooit zeker. Dus daar konden ze zich makkelijk achter verschuilen. Nee hoor, ze wilden hun wijsheid etaleren en citeerden de tekst uit Micha. Dus het was bekend. Ja, uit Bethlehem zal de Messias voorkomen. Daar zal de koning zijn. En als gevolg daarvan werden alle jongetjes onder de 2 jaar vermoord op last van Herodes. Wat een drama op zich. Maar toch, het was dus bekend. Inderdaad, Jezus is daar geboren. Hij is die koning. En met hem is het koninkrijk God, is het koninkrijk der hemelen baan gaan breken. Vanaf dat moment was het koninkrijk aanwezig, ook in degene die hem volgde. Hij is daar geboren. En wat is dan, als we even naar dit begin, laten we even naar het einde kijken. Een tekst die heel veel in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, dat is dat de vijanden gemaakt worden tot een voetbank van zijn voeten. Dat staat niet zo in de Nieuwe Vertaling, maar dat is wel de letterlijke tekst die hier staat. Maar de Nieuwe Vertaling kiest meer voor de betekenis die voor iedereen verstaanbaar is, hoewel ze wel echt letterlijk daarin de tekst proberen te volgen. Het is een keuze in de vertaling. En daar lezen we bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15, en dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. Dus dat laatste, dat is die voetbank, zoals dat hier letterlijk staat. En hier heb ik een voetbank. Dat was een bekend gebruik in die tijd, dat als je koning was en je had volkeren overwonnen, dan had die koning, als hij op zijn troon zat, letterlijk een voetbank. En op die voetbank, daar waren de overwonnen volkeren gegraveerd of uitgebeiteld, moet ik zeggen. En dus letterlijk, en dat is nog altijd zo trouwens in het Midden-Oosten, als je ergens je voet opzet, dan is het van jou. Dan ben jij heerser daarover. En daarmee als dan mensen op audiëntie kwamen bij de koning en dan liet het voetbank al zien, die heb ik allemaal overwonnen. Die staan onder mijn macht. Daar heers ik over. En Openbaringen, die vertelt het ook, dat op het eind dan, van het 1000-jarig vrederijk, en zelfs het dood en het dodenrijk, en Satan, de hellemacht, alles zal dat zal onder de voeten van Jezus zijn. Dat staat allemaal niet letterlijk, maar dat zal vernietigd zijn, totdat al die vijanden overwonnen zijn. En 1 Korinthe 15 zegt ook van dood, wat is uw prikkel? Alles zal overwonnen zijn door Jezus. Dat is het eindpunt, dat alles onder zijn macht komt. En dan zal hij ook terugkeren, zegt de Bijbel, en het koninkrijk vestigen. In ieder geval, dit koninkrijk waar we het over hebben, er is heel veel van te zeggen. En het is voor mij onmogelijk, en zeker niet in een half uur, maar überhaupt onmogelijk, om alle aspecten van het koninkrijk aan te stippen. Maar ik wil toch 3 aspecten ervan benoemen vanmorgen, die karakteristiek zijn voor dit koninkrijk. En nogmaals, het is belangrijk dat we dat beseffen, want dit horen wij dan ook toe te passen in ons eigen leven, individueel, maar ook als gemeente, met elkaar. Eigenlijk moeten we daar een model van laten zien aan de wereld. En daarin laten we ook zien dat we zijn discipelen zijn. Zoals Jezus dat nieuwe gebod gaf, dat we elkaar lief moeten hebben en dat de mensen aan de liefde voor elkaar zullen zien dat wij zijn discipelen zijn. Het eerste aspect dat ik wil benoemen, en het staat hier in het Hebreeuws, in het groot shalom, Het is een koninkrijk van vrede. Waar werkelijk vrede zal zijn. Waar vrede zal heersen. Maar Jezus zei in Johannes 14, vers 27... Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan. Dus dit is wel een bijzondere vrede waar we het over hebben. Laten we dan eerst, voor we die vrede nog wat dieper gaan proberen te begrijpen. Wat betekent eigenlijk vrede in het Hebreeuwse gebruik? Uiteraard in het Grieks, Irene. Maar dat is gewoon een vertaling in de gedachtenwereld, zoals het opgeschreven is, van het Hebreeuwse woord shalom. En dat is hier heel belangrijk. Als je in de Vandalen kijkt, dan zeggen ze bij vrede, dat is waar geen oorlog is. Dat is wel een hele magere definitie. En zeker verwoordt het niet wat het woord shalom in de Bijbel zelf, in de oorspronkelijke tekst betekent. Dat is het ook. Er is geen oorlog, zeker, maar het is zoveel meer. Het gaat eigenlijk veel meer over wat er wel is dan over wat er niet is. Vandaag in de dag als je in Israël komt en ze groeten elkaar, dan zeggen ze niet hallo of goeiedag. Nee, dan zeggen ze altijd shalom. Shalom, zo groet je elkaar. En dat is zo'n wens ook. Zo. Heel veel liederen in het Hebreeuws, moderne liederen, oude liederen, geschreven over dat begrip. Dat is iets wat ze... de Russen probeerden dat ook, hun vrede, het communistische ideaal, meer, om dat aan de hele wereld te verkondigen. Maar dit is niet tevreden, het is ook niet tevreden waar de Bijbel over spreekt. Het woord shalom, een hele korte definitie, makkelijk te onthouden. Shalom is dat de dingen zijn in overeenstemming zoals God het bedoeld heeft. Als het land een goede oogst geeft, dan is er shalom op dat land. Psalm 147 bijvoorbeeld zegt dat. Want dat is de bedoeling. God heeft die grond, dat land gegeven, zodat er opbrengst zou zijn. Daarvoor heeft hij het gemaakt. Als jouw leven is zoals God het bedoeld heeft, dat je God kent, van hem houdt, een relatie met hem onderhoudt, dan is er shalom in je leven, want daarvoor heeft God je gemaakt. En als je God niet kent of hem ontkent, dan is er geen shalom. Zegt Jezus, die vrede die ik geef, die is niet zoals de wereld die geven kan. Daar eens over nadenken. Want wat bedoelt hij dan met de vrede die de wereld geeft? Wat voor vrede biedt de wereld? Hè? Wij zijn er als Nederland natuurlijk wel in gespecialiseerd, zou je moeten denken. Toen de tijd met al die protesten tegen de kernwapens was er de zogenaamde vredesbeweging, de interkerkelijke vredesbeweging, IKV, had toen het voortouw. Ouderen onder ons zullen dat nog wel herinneren. En toen noemden ze die hele vredesbeweging wereldwijd de Hollandieters. Want wij wilden zo graag die vrede in. Den Haag staat natuurlijk, het vredespaleis. Nou ja, zouden we er toch aardig wat van moeten weten, maar... Ook daar, ook die vrede die daarvoor gestaan wordt, dat is de vrede die de wereld geeft. En eigenlijk is dat een vrede die gebaseerd is op macht en op angst. Als jij maar doet wat ik zeg, dan is alles goed, dan is er vrede. Of angst, ik zal mijn mond maar houden, want daar is natuurlijk ook de NATO, overigens een heel effectief instrument en we mogen er dankbaar voor zijn. We zijn een van de weinige generaties in Nederland... hebben mogen leven zonder dat er daadwerkelijk oorlog was in dit land. In de wereld is natuurlijk nog op vele plekken oorlog, maar toch. Maar uiteindelijk is ook het principe van de NATO gebaseerd op angst. Dat de vijand ons niet zal aanvallen, want ze weten ze komen tegen zo'n macht. Ja, je moet wel gek zijn om dat te wagen. Kom niet in de buurt. Het is een vrede en we mogen er op zich dankbaar voor zijn. En hij is zeker niet vanzelfsprekend. Maar tegelijkertijd, dat is niet wat Jezus heeft. Niet die de wereld geeft. De vrede, zegt Jezus, die ik je geef. Die laat ik jullie na. Dus het is die vrede. En dat is een vrede die gebaseerd is op liefde en vertrouwen. Je weet, in een goede relatie, een vriendschaprelatie, Mijn vriend, die kan ik helemaal vertrouwen. Die houdt van mij en ik van hem. En het zal niet in ons opkomen om die anderen te gebruiken of misbruiken. Niet dat dat nooit gebeurt, helaas wel. Maar, soms dan kunnen mensen ook vreselijk over teleurgesteld zijn. Maar als het goed is, als het werkelijk goed is en met Jezus is het goed, als hij die vrede geeft, dan hoef je niet bang te zijn. Er is helemaal geen reden voor angst, want die andere houdt van mij. Die zal mij geen kwaad doen. Daar kan ik mij totaal aan overgeven. Dat is de vrede die Jezus geeft. Ik zou jullie willen oproepen dat ook na te streven. Om werkelijk die reputatie te hebben. Dat mensen je zo zien. Dat is een persoon die kun je vertrouwen. Als die dat zegt, als die ja zegt, dan is het ja. Dan is het niet via en eigenlijk probeert hij heel wat anders. Nee, die kun je gewoon vertrouwen. En die houdt van de mensen. Dat is de vrede die Jezus geeft. Vrede die van boven komt. Dat is de karakteristiek van dit koninkrijk. Dus ik heb hier nog even een paar dingen op een rijtje gezet. Dus uiteindelijk is het koninkrijk een koninkrijk van shalom. Waar Jezus zal heersen als koning en nu al in ons. Dan heb je al, want als Jezus dat zegt, trouwens in Johannes 14, nog even terug. U moet dat maar in zijn geheel lezen. Maar dat staat duidelijk in de context van de komst van de Heilige Geest. Dat is uw hoofdthema, deze periode, daar hoort u nog veel meer over. Als de Geest komt, dan in dat verband zegt hij ook, door hem en door zijn leiding laat ik die vrede na. En als de Geest in je woont, dan is de vrede van Jezus daar. Een ander belangrijk aspect, dat is het woord tzedeka in Hebreeuws. En wij vertalen dat meestal met gerechtigheid. Dat het een rijk is, een koninkrijk waar werkelijke gerechtigheid is. Gerechtigheid en recht te doen is voor de Heere verkieslijker dan een offer. U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad, lees in Psalm 45, in de eerste in Spreuken. Koninkrijk van gerechtigheid. En u ziet daar rechtsboven een offerblokje. En u denkt, wat heeft dat er nou mee te maken? Het is toch nog geen collecte. Die komt. dat doen we ook in deze tijd, geloof ik, bijzonder. In ieder geval, hier, normaal is Hebreeuws van rechts naar links. Maar in dit geval staat het van onder elkaar. Een beetje op zijn Chinees bijna. Maar hier staat Sedeka. Als je nu gelooft, vraag het aan John. dat is mijn leraar Hebreeuws. Dus ik heb het goed geleerd, hoop ik, John. In ieder geval, het is heel apart van dat woord. Want als in Israël een collecte aankondigt, overigens, dat doen ze in de synagoge wel anders dan bij ons. Zeker op Shabbat mag er al helemaal niet gegeven worden. Maar de mensen weten dat er ergens, bij de uitgang natuurlijk, zo'n offerblok staat. Als je ooit een synagoge bezoekt, kijk maar naar een offerblokje waar Tzedeka op staat. En ook, zelfs als je belastingformulieren in Israël invult, daaruit mag je ook giften van de belasting aftrekken. En dan is dat een stukje tzedeka, gerechtigheid. Dus daar is gerechtigheid helemaal in overeenstemming met dat de dingen juist zijn. Hè. In Nederland zit daar het mooie woord recht in. En een rechter, iemand die recht zet, niet scheef, maar recht, gerechtigheid. En door te geven, door iets van onze overvloed te geven en daarmee ook de armen, de wezen, de vreemdeling, zoals het ook allemaal met de tiende bedoeld was, lees maar na in het Oude Testament, dan wordt er gerechtigheid gedaan. Dingen worden weer wat rechtgetrokken. De scheve verhoudingen, dat is de bedoeling, ook van giften. Daarom dat mooie, dat woord tzedeka dat er is. En zo zal het zijn. Als je vandaag aan de dag kijkt, bijvoorbeeld wat er nu gebeurt. En er zijn zoveel voorbeelden natuurlijk in Wit-Rusland. En ik wil geen heel politiek verhaal houden met Lushenko, die het hele volk domineert als een dictator al voor vele jaren. Hoewel het volk in en masse bijna protesteert en gewoon niet naar ze luistert. En dan de politie en het rechtssysteem allemaal gebruikt om zijn macht te bevestigen. Dan weet iedereen, je beseft als je ernaar kijkt, oh wat een ongerechtigheid. Dit kan toch zo niet bestaan. Moeten we niet optreden? Ja, dan worden we weer bang dat we bepaalde marktelementen niet meer kunnen beheersen of er economische schade, dan laten we het vaak maar, ook als Nederland. Maar dat is iets, dat steekt je, dat je in zo'n wereld leeft. En als er sprake is van klassenjustitie, dan er in Nederland ook laatst nog een recent voorbeeld van meegemaakt dat er gedacht wordt met onze minister van Justitie. Inmiddels heeft hij trouwens ook een strafblad, dus dat is weer rechtgetrokken. Maar dat komt ook iets van, dat is nee, als dat voor iedereen geldt, dan moet het ook voor die minister gelden. Die staat niet boven de wet, niemand staat boven de wet. Er moet gerechtigheid zijn. En als dat scheef is, is een essentieel onderdeel, dat een onafhankelijke rechtspraak is in elke democratie. Als dat niet goed functioneert, dan leven de mensen in onvrede. Hè? Maar in het koninkrijk van Jezus, in het koninkrijk God, heerst absolute gerechtigheid. Het is precies zoals het bedoeld is, omdat de rechter zelf, Jezus, God daarvoor staat. Die staat daar borg voor. En de wet is trouwens niet dan iets dat dan ergens buiten staat, maar die zal in je hart leven. Je wil niet anders, je kunt niet anders, want zo ben je. Zal daar ook zijn. Ik vind het zo mooi eigenlijk hoe dat in de tweede paragraaf van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring staat. Hier heb ik een klein plaatje daarover. Ik vertaal dat maar meteen. We beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend. Dat alle mensen gelijk geschapen zijn. En dat ze door hun schepper begiftigd zijn met bepaalde onvervreembare rechten. Waaronder leven, vrijheid en het nastreven van geluk. Thomas Jefferson, die dit schreef, had het kennelijk al door. Het is vanzelfsprekend. En tegelijkertijd liet hij zich overigens bedienen door allemaal zwarte slaven enzovoorts. Dus in zijn eigen leven was dat nog niet zo vanzelfsprekend. Maar hij had het principe wel door. Dat het eigenlijk wel duidelijk is uit de schepping. We zijn gelijk. Zo moet het zijn. En we hebben allemaal die onvervreembare rechten. Zo is dat. Maar je ziet het niet functioneren en dat frustreert je. Maar in het koninkrijk van God is er absolute gerechtigheid. En zo moeten we ook met elkaar leven. Dat er dingen zijn en dat zijn hogere wetten dan de Nederlandse wetten. Die moeten we ook eerbiedigen, maar er zijn nog hogere wetten. De wetten van God. En die leeft ook in je hart. De Heilige Geest leidt je daar ook. En je weet als dingen verkeerd zijn, dat maakt Hij je duidelijk. En eigenlijk is de grondwet op zijn best een slap aftreksel van zoals God het bedoeld heeft. Laten we toch als het ware die hogere weg volgen ook daarin. En de gerechtigheid van God voorleven en ook de mensen laten zien hoe dat moet zijn, hoe God het bedoeld heeft. Dan een derde aspect van het koninkrijk Gods is dat het een eeuwig koninkrijk is. Ook hier, ja, het is een geliefd thema van mij. Noem ik dat. U heeft het al 3 keer van me gehoord, ongetwijfeld. Maar ik kan het niet laten om het ook toch nu weer even te noemen. Als we het hebben over het woord eeuwig, olam, dan is dat ook meer dan zonder einde. Ja, dat is het ook. Hè? Wij denken aan een eeuwig koninkrijk. Dan komt geen eind aan. Zoals eigenlijk alle koninkrijken op aarde, op enig moment is daar een einde aan gekomen. En ik voorspel u ook de huidige koninkrijken, daar komt ook een einde aan op enig moment. Maar er komt een koninkrijk, maar dat eeuwig hier, dat is ook als het ware boven de tijd uitgetrokken. Het woord olam betekent meer dan zonder einde. Dan ben je in Gods dimensie, ben je in Gods tijd. Omdat God boven de tijd uit is, weet hij ook wat er in het verleden gebeurd is, maar hij weet ook wat er in de toekomst gaat gebeuren. En daarom komt hij niet voor verrassingen te staan. Hij heeft een compleet beeld van alles. En dat is dat eeuwigheid ook. God overziet alles. Twee teksten hieruit. Uw koningschap omspant de eeuwen. Uw heerschappij omvat alle geslachten. En Daniël 6, vers 27. Want hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronden en zijn heerschappij is zonder einde. Zonder einde. Er komt geen eind aan. Die eeuwigheid, en dat is belangrijk. Want in de huidige koninkrijken, dan is er een soort van zelfsprekende opvolging van vader op zoon of van vader op dochter. En dan blijft het in zo'n familie. Maar we kennen dat bekende spreuk, de koning is dood. Leven de koning. Ja, ik heb er even een vraagteken achter gezet. Want we zijn nu gezegend, trouwens, vind ik zelf. Er kunnen overigens mijn mening verschillen. Een paar generaties van goede koningen in Nederland. En koninginnen, moet ik vooral zeggen, want er waren meer koninginnen. Maar in de 19e eeuw was het al een beetje anders, ander verhaal met Willem I, Willem II vooral, en Willem III. In ieder geval, je moet maar afwachten wat de opvolger zal zijn. Een heel recent voorbeeld is bijvoorbeeld het koninkrijk Thailand. De vorige koning, die bijna wel 50 jaar geregeerd heeft. Inmiddels is geloof ik Elisabeth de langst regerende koningin. Maar hij is het ook even geweest. En dat was koning Boemabo. Of Rama de IX officieel. En dat was een hele goede koning. Die het ook voorleefde, die zijn volk lief had. Maar ja, inmiddels, ik geloof in 2016 is hij overleden. Heeft zijn zoon, hier is hij, heeft hem opgevolgd. En dat gaat niet goed. Dat gaat echt niet goed. De man leeft zelf niet eens in Thailand. Maar hij was in Beieren, omringd door 20 dames. Hij heeft aan zijn volk een officiële concubine voorgesteld. Hij heeft zijn hond, heeft hij tot maarschalk gepromoveerd. Serieus, dat is geen grapje. het volk die mag eigenlijk niet protesteren, want er is een wet in Thailand op majesteitsschennis. Nou, dat wordt ook echt uitgevoerd. Dus mensen houden het wel binnensmonds. Als je door de straten van Thailand rijdt, dan zie je overal het portret van deze koning. Maar als je binnenkamers komt, dan zie je nergens een portret van hem. Maar zie je nog wel portretten van zijn vader. Die wordt dan wel in ere gehouden. En inmiddels is het zelfs zo erg, nu een paar jaar later, dat de studenten echt in opstand komen en riskeren in de gevangenis geworpen te worden door te zeggen, ja, zo willen wij, dit kan niet langer gaan. Dus mensen houden hun hart vast, hoe gaat dit aflopen? Uiteindelijk is deze koning overigens in het Thaise systeem ook niet meer dan een marionet van de generaals die eigenlijk het land regeren. Maar hoe dan ook, hij is toch wel een boegbeeld. Hij is ook een enorm rijk. Dus als je daaraan denkt, ja, als je een koning hebt, die gaat op een gegeven moment sterven. Hoe gaat dat? Hoe gaat het verder? Maar ik heb goed nieuws. Geen echt nieuws voor u, want u weet het. Maar onze koning leeft. Onze koning is al dood geweest en hij leeft. En hij leeft voor eeuwig. En dat koninkrijk is voor eeuwig. Er zal geen verandering komen. Want hij zelf staat aan het hoofd. En daarom kunnen we rust hebben. En zekerheid. En God zelf, de schepper van hemel en aarde, de Almachtige. Hij staat garant. Hij staat garant dat het eeuwige koninkrijk er voor altijd zal zijn. Onze koning, hij leeft voor eeuwig. Ik vat het nog even voor u samen en dan gaan we heilig, heilig, heilig zeggen. Deze tekst heeft nog even. Dat is het. Ik heb twee teksten uit het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament, waar het concreet over Jezus gaat, lezen we het ook. Toen blies de zevende engel op zijn bazuin in de hemel, klonken luide stemmen die zeiden, nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld en die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid, ter bevestiging. Jezus leeft en hij is de koning der koningen. Uiteindelijk zullen alle koningen onder zijn heerschappij ook vallen. En elke knie zal buigen. En elke tong zal belijden. Hij is Heer. Jezus is Heer. En het is een koninkrijk van vrede. Waar dingen zijn zoals God het bedoeld heeft. Het is een koninkrijk van werkelijke gerechtigheid. Waar het recht nooit kromt, zal zijn en kan zijn. En het is een koninkrijk voor eeuwig, voor altijd. Zullen we het doen? Niet al te hard schreeuwen alsjeblieft. Leve de koning. Heilig. 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 Eerst even. Ik mag het teruggeven aan John.
Dankjewel, Paul. En in aansluiting op de prediking hebben we het heilig avondmaal. En daar is de Heer Jezus zelf gastheer. De koning die nodigt u uit om deel te nemen. En daarbij is het zo dat bij het avondmaal in het heden denken we aan het verleden dat hij stierf voor ons. Maar ook dat door zijn dood er leven is voor ons in het heden. En we zien uit naar de toekomst. Want dan is er de bruiloftsmaal van de koning. En ik zal het aan het einde ook zeggen, de twee buitenste ringen hebben wijn. Binnenste is druivensap, verse druivensap van Deen, gewoon. Ja? Alleen de buitenste ring is wijn, klopt dat? Ja, 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 dat is bevestigd, dus dat klopt. Dus de buitenste ring alleen is wijn en de binnenste is druivensap. En ik kan het niet nalaten om een kort verhaal te vertellen dat ik las en dat bij me bleef. Het is verteld door Jacob Milgrom. Jacob Milgrom is, daar hebben jullie nooit van gehoord, maar hij is een Joodse bijbelgeleerde in Amerika. En inmiddels weet hij alles over Leviticus, heeft ook alles over geschreven. Maar in zijn korte commentaar op Leviticus, wat hij noemt dan een boek van ritueel en ethiek, vertelt hij een verhaal vanuit zijn eerste jaar als hoogleraar aan een christelijke theologische hogeschool. En dat is een methodistische hogeschool, daar was hij hoogleraar Bijbel. En hij nodigde de hele staf uit met de rector Magnificus voor de sedermaaltijd, de Pesachmaaltijd, bij hem thuis. Daaruit maak ik op dat hij niet ultra-orthodox is, of misschien zelfs super-orthodox, want die eten niet met heidenen, al helemaal niet een sedermaaltijd. Maar goed, in ieder geval, al deze heren, ik vrees dat het allemaal heren waren, kwamen. En toen ze zaten, beseft hij opeens iets. Wacht even, bij de sedermaaltijd wordt er 3 keer, 4 keer zelfs, wijn gedronken. Maar deze methodisten zijn geheel onthouders. Dat betekent ze drinken nooit wijn, hebben nooit gedaan, doen ze nooit. Dus hij dacht van, nu wat? Maar de rector Magnificus die redde de zaak. Hij pakte de wijnfles, duidelijke wijnfles, las wat erop stond. En zei, jongens, het is in orde, het is sacramenteel. Sacramenteel. Dus, en toen hebben ze allemaal voor de eerste en waarschijnlijk laatste keer van hun leven 4 glazen sacramenteel wijn gedronken. Maar het is niet het einde. Aan het einde van het schooljaar was er een kerkdienst, waar hij ook bij was. En na de kerkdienst was er een avondmaalsviering. En toen gingen de bekertjes voorbij en ieder nam er eentje. En toen de rector Magnificus die leunde naar hem toe en fluisterde, dit is niet voor jou, dit is druivensap. De clue dus, de druivensap. Waarmee overigens, ja, overigens er zijn wel andere redenen. Wij hebben druivensap en wijn. Maar u bent welkom als u kunt zeggen, de Heer Jezus Christus is mijn Heer. Ik geloof dat hij voor mij stierf. Als u dat kunt zeggen, bent u van harte welkom. Ik ga de schriftlezing doen nadat ik een Bijbel heb gepakt. Ja. Ja. Paulus schreef aan de gemeente in Korinthe waar er problemen waren. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht, waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak hij het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd, wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. De Heer Jezus was gastheer toen en nu. En bij die eerste maaltijd bij de leerlingen nam hij een brood, brak hij het en hij zei, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit wat mijn gedachten is. En toen het tijd was dat voor de derde keer een mengbeker rondging met wijn en water, dan toen zei hij, deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed. En daarmee zag hij vooruit dat hij zijn leven vrijwillig zou geven, maar dat het gewelddadig genomen zou worden. En zo liet hij zien de liefde van God, zover als God wilde gaan om ons te redden, maar ook de gruwelijkheid van zonde, ook de zonde van zeer rechtvaardige, zeer religieuze mensen. Maar als wij dan onze handen uitstrekken naar beker en brood, kunnen we zeggen, Heer Jezus, zoals ik beker en brood aanvaard, aanvaard ik ook uw vergiffenis. Aanvaard ik ook de vernieuwing van leven dat u geeft door de Heilige Geest. En aanvaard ik ook dat ik heel veel broers en zussen heb. We hebben een Belgische koning die om hem bevelende redenen niets te maken wil hebben met een van zijn dochters. Zo is God niet. Die aanvaardt u ongeacht wat u in uw verleden hebt. Ik zal bidden voor beide. Vader in de hemel, we danken u wel voor de tekenen van beker en brood. Twee getuigen. En het ene, ja, dat spreekt van wat noodzakelijk is, basis. Het andere van feest en vreugde. En beide geeft u ons in de genade die u geeft door Jezus Christus, in de vergeving van zonden, in de vrijmaking, in de vernieuwing van leven. En als we dan onze handen uitstrekken naar beker en brood, Heer, geef ons ook vernieuwing en dat we ook in de komende week kunnen laten zien dat wij nieuwe mensen zijn, levend onder de koningschapsheerschappij van Jezus Christus, doordat we laten zien wat het is om vrede te hebben, vreugde, heiligheid. Amen. We gaan dan dit voorzichtig doen, coronaproof. Dus dan heel rustig, hou steeds 1,5 meter afstand. In België hebben ze daar een app voor, geloof ik, die piept. Maar ja, dat doen we hier niet, want die piept hier voortdurend. We beginnen aan deze kant. U pakt uw beker en brood, neemt ter plekke, zet het terug. En dan gaat u terug naar uw plaats. En dan van deze kant ook. We hebben genoeg tijd, dus hou gewoon rustig ruimte. En nogmaals, de buitenste ring alleen is wijn. En de binnenste is allemaal druivensap. En van beide is voldoende. Mocht het een of het ander opgaan, dan kan het bijgevuld worden. En als u niet kunt lopen, dan is er of iemand die u helpt of u zwaait aan het einde van de dienst. En dan wordt u alsnog bediend heel spoedig. Heeft iedereen deelgenomen die wilde deelnemen? Dan hebben we nu een tijd van stille aanbidding. En u kunt ook bidden in uw hart en de Heer ontprijzen. Want we hebben heel veel reden voor dankbaarheid. Amen. Jezus is overwinnaar en zijn heerschappij is voor eeuwig. Maar laat het ook dan zo zijn in ons leven. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mochten komen. Dat we die vrijheid hadden, de mogelijkheid en zelfs de gezondheid. We danken u ook voor het woord dat u ons gegeven heeft. Inderdaad, Jezus is koning en nu reeds heerst hij. En wij zijn volgelingen kunnen hem volgen, maar dan wel op weg van het kruis. Ga dan ook met ons mee in deze komende week, dat we vreugde mogen verspreiden en rust en vrede. En dan bidden we ook voor onze regering en de Europese regeringen, dat zij met wijsheid en moed mogen handelen. We bidden ook voor de mensen die werkzaam zijn in de zorg, in ziekenhuizen, artsen, verpleegsters. Wilt u hen erbij zijn met de druk die ook op hun rust? Dan bidden we ook voor onze handhavers, BOA's en politie. We komen ze niet altijd graag tegen, maar toch wilt u ook hen helpen in de moeilijke taak die ze hebben. En bovenal willen we u danken, want u bent goed. En u, gemeente van de Heer Jezus Christus, bijeen in zijn naam, u mag uit elkaar gaan, maar niet zonder de zegen welke God u meegeeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen. Nog twee mededelingen. Eén betreft de collecte. Het zal u opgevallen zijn, er is geen collecte rondgegaan. Er zijn twee mogelijkheden. U kunt geld overmaken op de bankrekening. Dat is handig, dan kunt u het meenemen in uw belastingopgave. Want net als in Israël is een tzedakka belastingaftrekbaar, omdat wij een anbi zijn. Maar u kunt ook bij het weggaan, als u omkijkt, dan ziet u daar een tupperware plastic bakje. Daar staat niet op tzedakka, maar dat had gekund natuurlijk. Daar kan ook het een en het ander in neergelegd worden. Dan een belangrijke mededeling ook, bij het weggaan, let op om steeds afstand te houden, behalve van naast de familie waar u toch al samen bent gekomen. En probeer niet de doorlopen te versperren als u met iemand wilt praten. En vooral als u met iemand praat, let op de afstand. Het valt me op dat mensen het moeilijk vinden om 1,5 meter afstand te praten. Dat maken ze even 1,5 meter. En op 1,5 meter ben je precies waar je moet zijn als je het wilt pakken als die ander per ongeluk het heeft. En ook bij de kapstok, geef elkaar de tijd en de ruimte. En dit was dan het einde van deze dienst. Volgende week bent u van harte weer welkom om 10 uur. Als u geen symptomen heeft. Geen koorts, geen snuffelneus, geen hoest. In dat andere geval, laat het me weten, maar blijf wel thuis. Ja, dat, zo zijn het, zo moeten we het doen. Nou, allemaal tot volgende week, zal ik zeggen. En God zegen, maar dat heeft u al gekregen.